Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Catechese. Vandaag starten we een nieuwe reeks, een reeks over het mysterie en de zending van de kerk. Deze verschillende catecheses, waarvan u vandaag de eerste aflevering kan beluisteren, worden u gebracht door eerwaarde heer Pierre François.
We gaan een reeks voordrachten hebben over een realiteit waarmee we heel veel geconfronteerd worden, maar die we niet genoeg kennen, en dat is de kerk. De kerk van Christus. En daarom zal deze reeks als titel dragen Het mysterie en de zending van de kerk. Om de nadruk te leggen op het feit dat de kerk met hoofdletter, niet te verwarren met het kerkgebouw, kerk met klein letter, een bijzondere instelling is van God om in ons midden te zijn. Niemand kan God als vader hebben als hij de kerk niet heeft als moeder, zei de heilige Cyprianus. En wat we nu gaan uitleggen is hoe de kerk een moeder is en tegelijkertijd ook een weg naar de kennis van God die een vader is. En niet enkel kennis, maar ook ware liefde. Men zegt dat de kerk een moeder is omdat zij kinderen heeft. Ze brengt zelfs kinderen voort. Ze onderricht die en ze doet ze groeien in het geloof. Daarom zegt de catechisme van de katholieke kerk, die ik heel dikwijls ga citeren, de christen vervult zijn roeping in de kerk, in gemeenschap met alle gedoopten van de kerk, kerk met hoofdletter, ontvangt hij het woord van God, wederom met hoofdletter woord en God. Van de kerk ontvangt hij het woord van God dat de onderrichtingen bevat van de wet van Christus. Van de kerk ontvangt hij de genade van de sacramenten die hem ondersteunt op de weg. Van de kerk leert hij het voorbeeld van heiligheid. We moeten ook toegeven dat de kerk niet de kern is van ons geloof, want dat is de drie eenheid. Maar de kerk maakt ook bekend in de wereld en zichtbaar wat die drie ene God wil doen in de schepping. En heel dikwijls wordt ook het geloof in de kerk, beter gezegd het geloof in de Heilige Geest, samengenoemd met het geloof in de kerk. Eigenlijk geloven wij niet in de kerk, we geloven de kerk. Er is een kleine nuance. In God, de drie ene God, hebben wij vertrouwen en we geloven in hem. Terwijl de kerk meer een mysterie is dat God ons gelaten heeft, dat wij geloven. Een belangrijk aspect van de kerk, dat is dat zij voor een stuk een mysterie is en dus een onzichtbare kant heeft, goddelijk, maar ze is ook menselijk. Dus gedeeltelijk zichtbaar en gedeeltelijk onzichtbaar. Het is dus, zou ik zeggen, een complexe realiteit. Een beetje zoals de menswording van Christus. Wanneer we Christus ontmoeten, of moesten we hem ontmoet hebben 2000 jaar geleden, dan zou de mens zien. Maar we kunnen ook geloven dat God mens is geworden in Christus, Dat is moeilijk om te zien, het is eigenlijk onzichtbaar, maar God kan het ons openbaren. Dus de kerk is voor een stuk een mysterie, anders zou de kerk herleid worden tot een soort internationale NGO die religieuze diensten verleent of een caritas uitoefent, maar dat is niet de ware identiteit van de kerk. De kerk is het instrument van God om de mens te verlossen. Het is onmiskenbaar dat de studie van het mysterie van de kerk de laatste eeuw een heel grote impuls heeft gekregen dankzij de heldere inzichten van het Tweede Vaticaanse Concilie. Onder de leiding van de Heilige Geest wilde dat concilie teruggaan naar de kern van ons geloof en heeft eigenlijk de ecclesiologie tot stand gebracht. De ecclesiologie is sindsdien een zelfstandige theologische wetenschap waarin de kerk op een systematische en theologische manier wordt bestudeerd. Sinds de verlichting was eerder de neiging om het traktaat over de kerk te herleiden tot een soort apologetica. Eerst moeten wij proberen te bewijzen dat God inderdaad bestaat en dat de moeite waard is om naar hem te luisteren. Punt 1. En punt 2, eens dat de mensen ervan overtuigd waren dat God bestond, dan moesten we ook bewijzen dat in de Rooms-Katholieke Kerk inderdaad God bezig was. Die aanpak was meer een apologetische aanpak. Dat betekent een beetje een bottom-up approach. We vertrekken van wat we zien van de kerk en we proberen te stijgen naar haar ware identiteit en naar God. Terwijl de theologie een top-down approach heeft. De theologie vertrekt van een openbaring van God en dus door een bepaald godspraak toe te lichten, probeert ze dan tot de conclusies te komen op particulier gebied. En die benadering heet eigenlijk top-down. Dus de ecclesiologie is eigenlijk een theologische benadering, top-down, in tegenstelling tot de apologetiek die bottom-up is en meer steunt op redenering met de hoop dat men ooit eens openkomt voor het geloof, openkomt te staan voor het geloof, terwijl de theologie, de ecclesiologie, al geloof vanaf het begin veronderstelt. En dat is wat het Tweede Vaticaanse Concilie heeft gedaan door ons te laten inzien hoe het mysterie van de kerk verbonden is met het mysterie van de scheppende en verlossende en heiligende God, de drie-ene God. De heilige Paulus zegt ons, Christus heeft de kerk lief gehad en heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen, haar reinigend door het waterbad met het woord. Hier heeft Paulus het over het doopsel. Hij heeft de kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet. Tot zover dit citaat van de heilige Paulus, meer bepaald aan de Efeziërs hoofdstuk 5. Als Christus zegt dat de kerk heilig en onbesmet is, dan moeten we niet gaan zeggen met onze historische benadering, oh, ik zie veel fouten bij de mensen van de kerk, dus zij is niet heilig. Hier moeten we dus een speciale oefening gaan doen om theologisch te gaan denken, theologisch te gaan redeneren. Wat heeft Christus bedoeld met de heilige kerk? Het gaat uiteraard niet over de afwezigheid van zonde bij haar ledematen, want wie ogen heeft om te kijken, weet dat er zonde overal woekert. Meer nog, het is als een onderdeel van ons geloof te geloven in het bestaan van de erfzonde. Dus een zuiver heilige kerk, daarvan dromen en zeggen, zo zou het moeten zijn, perfect en onbesproken, is eigenlijk een heel naïeve visie. Misschien de visie van de verlichting, maar niet de visie van Christus. Om te zien wat heilig is in de kerk, moeten we meer naar het onzichtbare gaan. Namelijk, wat geeft de kerk ons? Wel, heel simpel, ze geeft ons de sacramenten. Ze geeft ons het woord van God. Ze geeft ons geloof in die drie ene God. En dat is het inzicht dat we gaan proberen te bereiken in deze reeks voordrachten over de kerk, dat wij kunnen beseffen dat de kerk heilig is en dat zij de uiting is van de goedheid van God naar ons toe, die onze moeder heeft willen geven. Als we willen weten wat de kerk is, moeten we gaan kijken naar haar oorsprong en haar doel. Waar komt ze vandaan en waar wil ze naartoe? En hiermee, na deze inleiding, wil ik beginnen over het eerste onderdeel van deze voordrachten, namelijk wat is de oorsprong en wat is het doel van de kerk? Eerst het woord zelf, kerk. Wat betekent kerk? Wel, het Nederlandse woord kerk is etymologisch afkomstig van het Griekse woord kyriakos. En dat betekent van de Heer. Er is een ander woord in het Grieks dat gebruikt werd in verband met de kerk. Het is ecclesia. En ecclesia is de vertaling van een Hebreeuws woord kahal. Dat betekent zowel bijeengeroepen gemeenschap als bijeengebrachte gemeenschap. Bijeengeroepen is een gemeenschap dat nog niet bijeen is, maar geroepen is om het te worden, enerzijds, en anderzijds reeds bijeengeroepen, reeds in gemeenschap. Dat illustreert ook de dynamiek van de kerk. Ze is voor een stuk heilig, maar voor een stuk moeten wij ons nog heiligen in de kerk. En dat geeft een bepaalde spanning. Dus ecclesia, waarvan het Latijnse woord ecclesia afgeleid is, want ecclesia was oorspronkelijk Grieks, ecclesia betekent dus samenroepen, en dat heeft het woord eglise of iglesia, ecclesia, chiesa, gegeven in andere talen. Dus die twee woorden, kerk, kyriakos en ecclesia, helpen ons om te begrijpen dat de kerk eigenlijk verschillende betekenissen heeft. Er is zelfs een derde betekenis voor de eerste christen, was de kerk ook gebruikt wanneer de gemeenschap samen was om te vieren. Ofwel, de kerk in een bepaalde plaats, de kerk van Korinthe, Efeze, de kerk van Jeruzalem, die werden ook omschreven als de kerk. Dan misschien wel met een klein letter, kerk. Als je al die betekenissen samenbrengt, dan krijg je als kerk met hoofdletter een realiteit die je kunt beschrijven als het volk van God dat over de hele wereld verzamelt. De kerk bestaat in de plaatselijke gemeenschap en verwerkelijkt zich als een liturgische voor eucharistische bijeenkomst. Dit zijn woorden van de catechismus. Dus als we zeggen dat het volk van God is, blijft het niet daarbij. Anders kunnen we zeggen dat de kerk gewoon een vereniging is van mensen. En dat is het niet, het is veel meer. Maar het is ook het volk van God, wetend dat het volk van God ook een theologisch begrip is. Eerst was dat het volk van God in Israël, het volk dat door Abraham en Mozes werd geleid. Maar later hebben de christenen gezien dat het volk van God van Israël, dat was maar een voorafspiegeling van het echte volk van God dat ging komen, en dat was de kerk van Christus. Dus de kerk is niet zomaar toevallig ontstaan door enkele nostalgici van Jezus die gezegd hebben, oh, hij is dood, hij is weg, we moeten zijn boodschap doen leven. En dan een vaag idee hebben van de verrijzing zou niks anders zijn dan het gewoon verder doen van zijn boodschap. Nee. De kerk is een bovennatuurlijke realiteit die de verrezen Heer in stand houdt en waarin de Heilige Geest woont. Dus het is voor een stuk ook een transcendente realiteit.
With your love,
Om dat allemaal goed te begrijpen, moeten we uitzoomen en de kerk plaatsen in de geschiedenis van de mensheid voor het oog van God. En God die eeuwig is, hij ziet in één blik zowel het verste verleden als de verste toekomst. In één blik ziet hij alles en de kerk speelt daar een rol in, want als de tweede persoon van de drie eenheid, de Zoon van God, Jezus, de kerk, beschouwt als zijn bruid, moeten we niet denken dat de kerk zomaar een futiliteit is onder mensen die houden van folklore en een bepaalde vorm van ritualiteit. Nee. De kerk is heel belangrijk in de ogen van God. Ze wordt gezien als de bruid van Christus. De dochter van Sion, zoals ze genoemd werd in het Oude Testament. De hele geschiedenis begint eigenlijk op het moment van de val van Adam en Eva. Onze eerste voorouders werden geschapen. Ze kregen een morele wet die ze vrij konden volgen, niet zoals andere wetten van de natuur, waaraan we niet kunnen ontsnappen, zoals de zwaartekracht en dergelijke. Nee, de morele wet is een wet die wij konden volgen of niet volgen, waaraan we vrij onderworpen waren. En helaas hebben wij, met de val van Adam en Eva, waarin wij ook op een of andere manier bij betrokken waren, dat is weer een mysterie, het mysterie van de solidariteit tussen de mensen, heel moeilijk te vatten voor de verlichte geesten die alles laten draaien rond het ik en die de notie hebben verloren van het wij. Dat is een handicap die we tegenwoordig hebben in ons filosofisch denken. We zijn veel te veel geconditioneerd door een ik-denken. Het is absurd, want we zien dat we veel meer dan een ik zijn. We zijn ook geconditioneerd door het wij, door de schepping waarin wij worden geplaatst. Wel, wij zijn op een mysterievolle manier verbonden met Adam en Eva en wij moeten toegeven dat we ook in Adam en Eva hebben gezondigd. Op het moment dat de mensheid heeft gezondigd, zat ze in een situatie van fundamentele zwakheid, meer nog bijna wanhoop, want de mensheid kon niet goed maken wat ze zelf had kapot gemaakt. Wat beslist God van alle eeuwigheid af, dat is dat een van de goddelijke personen, namelijk de Zoon, een verlossing in gang zou brengen door het offer van zijn leven aan het kruis, om een lang verhaal kort te maken. En dat is wat Jezus gedaan heeft door te leven hier op aarde. En toen hij stierf, verrees en ten hemel steeg, was dat niet het einde van het verhaal, dat was pas het begin. Vanaf dat ogenblik zitten we in een derde fase van de geschiedenis van de mensheid. De eerste fase is de schepping door de Vader. De tweede fase is de verlossing door de Zoon. Dan komen we in een derde fase waarin de Heilige Geest ons gaat heiligen. Ons het heil van Christus gaat doorgeven. Die tijd van de kerk is begonnen eigenlijk op de dag van Pinksteren. Vanaf die dag ineens kreeg de kerk een ziel. Christus had de kerk al gesticht, maar ze was als het ware verlamd. Ze had nog niet een soort adem des levens gekregen. En dat is gebeurd op Pinksteren en sinds Pinksteren is die kerk in gang geschoten en is de Heilige Geest beginnen werken door haar. Dus laat ons alles samenbrengen. God de Vader schept de wereld. Adam en Eva komen ten val en maken een verlossing nodig die Christus gaat uitvoeren namens de mensheid. Christus is de nieuwe Adam en de kerk zal de nieuwe Eva worden. En vanaf dat ogenblik kan de Heilige Geest beginnen te werken in ons en dat is de periode waarin wij zitten. Als we beseffen hoe mooi het is dat God in ons handelt nadat Christus ons verlost heeft, zouden we veel minder zeuren over alles wat zogezegd niet goed loopt. In een liturgisch gebruik kan ons hiertoe inspireren. Dat is het plechtige paasjubelzang dat wij zingen in de Paasnacht, waarin wordt gezongen: O gelukkige schuld, waaraan wij de Verlosser danken. O felix culpa, klinkt het als het in het Gregoriaans wordt gezongen. Qui talemac tantum meruit salvatorem. Wat een gelukzalige fout. De erfzonde is de kans geworden om de goedheid van God te openbaren in de wereld. Was de mens nooit gevallen, waar Adam en Eva braaf geweest, dan zouden we waarschijnlijk een saai leven hebben geleden en zouden we een soort vanilla geluk hebben gekregen van God. En we zouden nooit de waarde, de diepste waarde van hebben kunnen peilen als in de toestand waarin wij nu zitten, zoals de verloren zoon, hebben heel dom gedaan. En toch laat God ons niet in de steek en leidt hij ons naar een volledige heling en verzoening met hem. Wie beseft hoe erg de zonde is en hoe mooi de verlossing is, begint enthousiast te worden over de kerk, ja zelfs verliefd. Elke Christus is een beetje een andere Christus. En als Christus de kerk zijn bruid noemt, dan moet elk gedoopte eigenlijk zo verliefd zijn op de kerk als een bruidegom op zijn bruid. Dat is de kerk, de bruid van Christus, en wij zijn daar eigenlijk ook lid van. Dus Christus heeft de kerk gesticht toen de volheid van de tijden gekomen was. Ik kan het niet laten om een stukje van de dogmatische constitutie Lumen Gentium over de kerk van het Tweede Vaticaanse Concilie te lezen, waarin wordt gezegd dat Christus, de mens geworden zoon van God, het heilsplan volbracht dat de Vader had uitgestippeld. En ik citeer: Hij heeft het koninkrijk der hemelen op aarde doen beginnen, ons het geheim van de Vader geopenbaard en door zijn gehoorzaamheid de verlossing bewerkt. Einde citaat. Interessant dat in dit concept de gehoorzaamheid een grote rol verwezenlijkt. En dat is heel moeilijk om te aanvaarden in de postverlichting wijsbegeerte. Wij horen dat niet graag, dat de gehoorzaamheid een grote rol speelt. Wat wij zien, onze menselijke waardigheid, voor een groot stuk, en niet helemaal onterecht, in onze vrijheid. Maar we zien dat soms als een vrijheid verstaan als autonomie, terwijl het niet een kwestie is van autonomie alleen. Het is een vrijheid in harmonie met een geheel dat ons overstijgt. Het is een vrijheid van kinderen, van zonen, niet een vrijheid van iemand die vrijgevochten is en totaal onafhankelijk. Dat helpt ons ook om in te zien dat indien we geen oog hebben voor wat gehoorzaamheid betekent, dan zullen we ook heel moeilijk kunnen begrijpen wat de kerk is en wat de bedoelingen van Christus was. Dus de vraag die we ons nu kunnen stellen als Christus de kerk heeft gesticht, dat is: was het echt zijn bedoeling om de kerk te stichten? Of wou je gewoon het koninkrijk God stichten en dan is iets anders gekomen, helaas een miskleum, de kerk? Nee. Dat zal de eerste vraag zijn die we ons stellen. En de tweede vraag is: wilde Christus in werkelijkheid niet een zuivere geestelijke kerk stichten, zonder hiërarchie, zonder zichtbare structuur? Het zijn twee vragen die niet overbodig zijn, want in de loop van de geschiedenis, en zeker in de laatste eeuwen, zijn er mensen die krachtige verdedigers hebben gehad. Bijvoorbeeld dat Christus zogezegd een zuiver geestelijke kerk zou willen stichten zonder hiërarchie, is aanwezig in de hervorming van Luther. Dus, aangezien we het hier hebben over de Rooms-Katholieke Kerk, waarvan wij geloven dat het de kerk van Christus is, is belangrijk dat wij een antwoord kunnen bieden aan die visie. Is de kerk een zuiver geestelijk begrip zonder structuur, ofwel is het wel een kerk die bestaat helaas uit zondaars, maar met een bepaalde structuur, om die tekorten van de mensen te kunnen opvangen. Wel, om te weten wat de kerk echt is, moeten we gaan kijken naar wat Christus gezegd heeft. En wat ik u voorstel als methode om dit te analyseren is te kijken naar de woorden en de daden van Christus. Want zo zegt ook de catechisme van de katholieke kerk. De kerk is gesticht door de woorden en de daden van Jezus Christus. Niet door wat het volk van God democratisch beslist, bijvoorbeeld, of wat ik aanvoel, maar wat wou Christus.
Exultet iam angelica turba celorum, exultet divina mysteria, et pro tanti regis victoria, tuba in sone et salutaris. Gaudeat et tellus tantis irradiata fulgoribus, et aeterni regis splendore illustrata, totius orbis essentiat, ammissis ec alliginem. Letetur et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus, et magnis populorum vocibus, ec aula resulte. Qua propter astantes vos, fratres carissimi, ad tamiram uius sancti luminis claritatem, unam ecum queso Dei omnipotentis, misericordiam invocate. Ut qui menon meis meritis, intra levitarum numerum dignatus est aggregare. Lumini sui claritatem infundens, cere iuius laudem in plere perficia. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sursum corda.
Abemus ad Dominum.
Gratias agamus, Domino Deo nostro.
Dignum et justum est.
Vere dignum et justum est, invisibilem Deum Patrem omnipotentem, Filiumque eius unigenitum, Dominum nostrum Iesum Christum, toto cordis agmentis affectu, et vocis ministerio personare, qui pri pro nobis eterno Patri ad debitum solvit, et veteris piaculi cautionem, pio cruore detersit. Ex sunt enim festa Pascalia, in quibus verus ile agnus occiditur, cuius sanguine postes fidelium consecrantur. Egnox est in qua primum patres nostros filios Israel eductos de Egypto mare rubrum sico vestigio transire fecisti. Ecigitur nox est, qui peccatorum tenebras, columne illuminatione purgavit. Ec nox est, quae hodie per universum omnum in Christo credentes, habitsi seculi et caligine peccatorum segregatos, redit gratiae sociat sanctitati. Ec nox est, in qua destructis vinculis mortis, Christus ab inferis victor ascendit. Nihil enim nobis nasci profuit, nisi redimi profuisset. O mira circa nos, tue pietatis dignatio. O inestimabilis dilectio caritatis, ut servum redimeres filium tradidisti. O certe necessarium ad peccatum, quod Christi morte deletum est. O felix culpa, quae talem actam tum meruit habere redemptorem. O vere beata nox, quae sola meruit scire tempus et oram, in qua Christus ab inferis resurrexit.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het tijd om deze eerste aflevering van een reeks van 10 afleveringen over het mysterie en de zending van de kerk af te sluiten. Deze catechese werd u gebracht door eerwaarde heer Pierre François.